In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij 7D-TV.
Ik had mijn iPad mee en tijdens de les was ik gewoon mijn business aan het doen. Als ik kijk naar mijn leeftijdsgenoten, dan moeten zij nu nog beginnen aan hun carrière. En ik heb er al 10 jaar op zitten.
Ze is 24 jaar jong, maar onderneemt al zo'n jaar of 10 en runt het e-commerce bedrijf Countrywood. We gaan kennis maken met Annemijn Otte. Welkom bij 7D-TV. Ja, Annemijn, van harte welkom.
Dankjewel.
24 jaar en je onderneemt al 10 jaar.
Ja, klopt.
De meeste 14-jarigen gaan niet ondernemen.
Nee, dat klopt.
Waarom jij wel?
Nou, ik ben er eigenlijk ingerold. Ik was vroeger echt, ik was druk met computers en online handeltjes. En op een gegeven moment had ik Marktplaats uitgevonden. En diverse handeltjes op Marktplaats toen ik heel jong was.
Ja.
En toen was er een dag en toen zei mijn vader van, weet je wat, ik denk dat jij tuinmeubelen moet gaan verkopen. Op dit moment is stijghout een trend. Ja. Ik koop een partij op, verkoop jij het voor mij. En gewoon kijken wat het schip
stond. En toen was je 14?
Toen, dat is nog eerder zelfs.
Maar dat deed je dan, zeg maar, want een brugpiepertje was je toen, zeg maar, net middelbare school,
ja,
denk ik, hè?
Ja,
zoiets.
Zeker.
En dus overdag naar school en zodra je uit school kwam, dan ging je dus niet, weet ik veel, spelen of chillen met vrienden, maar dan dook je achter je computer.
Nou, ik deed het eigenlijk tijdens school. Dus ik had mijn iPad mee en tijdens de les was ik gewoon mijn business aan het doen. En dat werd niet altijd gewaardeerd, maar nee. Ja, het is zo gegaan.
Heb je je middelbare school afgemaakt eigenlijk?
Ja, zeker. Ja, ik heb de middelbare school afgemaakt, HAVO. Daarna ben ik naar TIO gegaan. En daarna heb ik nog Bekenstein Business School gedaan.
Dus jij zat in de brugklas, zat je achter je laptopje, zat je of achter je iPadje, zat je handel te doen. Inmiddels een echt bedrijf opgebouwd. Daarover zometeen wil ik echt alles weten, want het klinkt echt als een ronkend verhaal. Maar jij bent nu 24. Wat ik zou willen weten is, zitten er nadelen aan het feit dat jij nu echt een onderneming hebt, een bedrijf runt, en het feit dat je 24 jaar bent? Zitten er nadelen aan?
Nou, ik denk alleen maar voordelen. Kijk, ik heb mijn jonge jaren echt goed benut.
Ja.
Door mij te ontwikkelen. Zowel zakelijk gezien als wel gewoon naar school gaan. En ik zie het als een voordeel, want ik heb een voorsprong. Als ik kijk naar mijn leeftijdsgenoten, dan moeten zij nu nog beginnen aan hun carrière.
Ja.
Zij zijn nu klaar met school en ze beginnen nu.
Ja.
Kijk, en ik heb er al 10 jaar op zitten.
Heb je veel moeten laten daarvoor?
Nee.
Want je hebt toch gewoon, je hebt je school gewoon afgemaakt. Stappen en zo kon ook nog.
Ja, zeker.
Maar wil dat dan zeggen dat je ondernemer er eigenlijk gewoon extra bij kan doen? Want het klinkt alsof je alles hebt gedaan wat een normale puber doet. En daarnaast heb je een bedrijf opgebouwd.
Kijk, ik zeg altijd een dag heeft 24 uur.
Ja.
Je gaat 8 uur slapen, 8 uur naar school of werken en heb je 8 uur vrije tijd.
Ja.
Ja, dat is toch voldoende tijd om vrije tijd te hebben, om te werken, om naar school te gaan.
Ja, snap ik. Alleen de meeste pubers die ik dan spreek, die denken heel anders.
Ja, die liggen op de bank Netflix te kijken.
Ja, dat bedoel ik. Of die liggen, dus weet ik veel, in ieder geval niet te ondernemen. Waar komt dat vandaan, die ondernemersdrang?
Nou, ik denk het zit wel echt in mijn genen. Ik heb in mijn omgeving veel ondernemers.
Ja.
En ja, dat zit er gewoon in. En ik denk ook dat ik ben ook wel opgevoed met de gedachte van ja, als je iets wilt bereiken, moet je het zelf doen.
Mm-hmm.
En ik heb de handvaten aangereikt gekregen. Maar dat is geen garantie tot succes. Je moet het wel zelf doen.
Zijn je ouders ondernemer?
Ja, geweest. En de rest van de familie eigenlijk ook.
Oh ja,
en
wat deden ze allemaal dan? Of tenminste, wat
verschillende
van
dingen.
Ja?
Ja, echt verschillende dingen.
En je ouders?
Mijn vader heeft diverse bedrijven gehad.
Ja.
Handel en ook bedrijven waarin hij mensen wegzette, gewoon als personeel.
Ja.
En dus een aansturende rol.
Mm-hmm.
En mijn broer heeft een autobedrijf en die zit nu in het vastgoed. Dus ja, allemaal ondernemers.
Hmm.
Dus dat zit, daar ben ik gewoon mee opgegroeid. En dat, daar ben ik vooral heel dankbaar voor.
Ja.
Ze hebben me daarin altijd.
Wat waren de eerste dingen die je verkocht op Marktplaats?
Tuinsets van stijgenhout.
Maar daarvoor, voordat er stijgenhout kwam?
Palmbomen.
Palmbomen?
Computers, echte. Ja, echte.
Waar haalde je die vandaan dan?
Op de markt.
Daar kocht je ze in
en
verkocht je ze via
Marktplaats? Ja, verkocht ik ze via Marktplaats.
Met winst.
Ja, tuurlijk.
Zo simpel eigenlijk, hè?
Ja, maar dat is het. Kijk, je moet ergens potentie in zien. Het hoeft geen hogere wiskunde te zijn. En ik zag ergens potentie in en ik ging het gewoon verkopen. Inkoop, verkoop.
Dat was het. Gewoon
dat
handel.
Was het.
Ja.
Echt geen
rocket science.
Nee, gewoon simpele handel. En dat begon met palmbomen. Later waren Nintendo-spelletjes. En dat was allemaal vrij klein. En toen zei mijn vader van, ik zie eigenlijk wel potentie in
dat stijgenhout.
Want het is nu echt een trend. En toen hebben we dat gewoon geprobeerd. En hij zei, ik koop een partij op, kijk maar of je het kunt verkopen. En als het niet lukt, Kijk, je moet het uiteindelijk toch proberen.
Ja.
En als je het niet hebt geprobeerd, weet je het nooit. Maar we hadden natuurlijk nooit verwacht dat dit uiteindelijk zou ontstaan.
Want nee, want wat is dit vandaag de dag? Waar staat Countrywood nu? Want er wordt, als ik zeg maar jou online Google, vind ik ronkende berichten. En wordt veelvuldig de term miljoenenbedrijf genoemd. Is het een miljoenenbedrijf?
Daar doe ik zelf geen uitspraken over.
Waarom niet?
Waarom wel?
Je bent toch ondernemer, dat is toch interessant om te kijken.
Ja, maar weet je wat het is? Ik zie daar geen toegevoegde waarde. Het kan, denk ik, in mijn positie als 24-jarige alleen maar tegen me gebruikt worden.
Oh ja?
Vind ik wel.
Oké. Okay. Ja, nee, dat mag. Dat is je eigen keuze. Ja, ik ben er altijd wat makkelijker in.
Vind dat niet belangrijk om te vertellen.
Nou, maar het zegt iets over het bedrijf, volgens
Hoeft
mij.
Hoeft niet. Omzet is natuurlijk geen winst.
Nee, dat snap ik. Nou, dan stel ik dat. We draaien winst.
Ja.
Ja?
Ja.
Miljoen plus.
Doe ik geen uitspraak over.
De reden dat ik het vraag, ik ben er altijd wat fel op. Leuk dat je daar zo eigenwijs in bent. Maar je hoort best wel veel ondernemersverhalen. En dan denk ik, ja, weet je, zijn hele leuke verhalen. Maar als je dan doorvraagt, dan doen ze 3000 euro omzet. En weet je, dan is het meer het verhaal dan dat het echt ondernemers zijn. Dan heb ik die indruk bij jou niet. Maar als ik het verhaal lees, dan klinkt het allemaal super gaaf. Dan klinkt het, ik noem het even op, hè, het miljoenenbedrijf. Je runt het vanuit Marbella. Je hebt helemaal geen personeel in dienst. Je verkoopt grote dingen. Die moeten gemaakt worden, getransporteerd worden. En daar heb je helemaal niemand. Dus het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Snap je dat?
Ja, maar dat is natuurlijk die weg van 10 jaar, hè?
Jawel, dat snap ik wel. Maar het zou helpen als je dan ik vind het dan altijd wel stoer als iemand ballen heeft en gewoon zegt van jongens, ik doe zoveel miljoen aan omzet. En ik weet je, dan wordt het wat tastbaarder. Dus dat is de reden van de vraag. Het gaat mij niet om of je nou een miljoen omzet doet, of je doet 10 miljoen of 100 miljoen. Dat boeit me verder niet.
Ja.
Maar het geeft wel, het maakt het wat concreter waar het bedrijf nu staat. Snap je?
Ja, dat is daar denken we denk ik anders over dan.
Ja, nou, dat mag. Ja. Geen personeel?
Nee, maar dat betekent niet dat er geen mensen voor me werken.
Nee.
De mensen die voor mij werken mogen zeker alle credits krijgen, maar het zijn ZZP'ers.
Dus je werkt echt met een netwerk van ZZP'ers op alle vlakken. Want leg mij eens uit, hè. Je verkoopt nu dingen die van hout zijn gemaakt. Hè. Wat zijn de producten die je nu allemaal verkoopt?
Nou, het assortiment is enorm. Het is een enorme diversiteit aan producten.
Ja.
Dat gaat van een parasol tot een picknicktafel, tot hekwerk, tot schuttingen, tot een complete blokhut. En dan heb ik een deel van het assortiment is eigen productie onder eigen label.
Okay.
Een deel van het assortiment is ben ik gewoon dealer van die merken.
Ja.
En een deel van het assortiment wordt vanuit de fabrikant verstuurd.
Okay.
Dus het zijn eigenlijk
drie businessmodellen eigenlijk.
Drie businessmodellen, ja.
Drie andere verdienmodellen. Maar daar komt best wel veel bij kijken.
Ja, zeker.
Wat heb je daar allemaal voor nodig om dat te runnen?
Nou ja, je moet gewoon een goed strategisch plan hebben natuurlijk.
Ja.
Dat had ik in het begin niet, want ik ben hier ingerold.
Ja.
En daar ben ik nu wel druk mee bezig. Dat ik gewoon heel duidelijk in kaart heb van oké, dit is de vraag, dit is de behoefte. Hoe ga ik ervoor zorgen dat deze producten bij de mensen komen?
Ja.
Met welke transporteurs? En ik lever nu ook veel in de rest van Europa. En als jij een pakket van 3500 kilo hebt, is het best wel lastig om dat met PostNL te versturen.
Ja,
dat gaat natuurlijk niet.
Een Nintendo spelletje was makkelijker.
Ja, dat was makkelijk, maar daar verdien je niet zoveel aan.
Nee.
Moet je er heel veel verkopen.
Ja.
En dus gewoon het belangrijkste is de goede mensen om je heen verzamelen.
Ja.
En daar ben ik nu mee bezig. Ik kijk gewoon voor elk onderdeel binnen mijn bedrijf van hoe kan ik dit het beste regelen.
Hey, en als het gaat om die eigen spullen, hè, die je onder je eigen merk echt maakt en verkoopt. Kun je vertellen hoe dat proces er dan uitziet? Want daar heb je wel mensen, bedrijven, spullen, weet ik veel wat allemaal voor nodig.
Ja,
is dat georganiseerd?
Je kan bijvoorbeeld naar een lokale meubelmaker gaan.
Ja.
En die kun je opdracht geven om een product te maken. En dan kan ik het onder eigen label verkopen.
Ja. Hoe kun je de verdeling ongeveer zeggen? Want aan de ene kant, je doet inkoop, verkoop, zeg maar even plat.
Ja.
Hè? Je doet eigen producten. En dan doe je eigenlijk een soort reseller, noem ik het maar even, die derde. Kun je er een verdeling van maken waar je het meest van verkoopt?
Nou, het verschilt enorm. Want bijvoorbeeld in de coronatijd werden er heel veel boomstamtafels verkocht.
Ja.
In die wintermaanden, dat was... ik heb er nog nooit zoveel verkocht.
Hele lange.
Onder andere.
Meter moest doen.
Ja, onder andere. Ja. En dat is een product wat ik toen de tijd heel veel heb verkocht. Eigen label, staat ook mijn naam op. En, maar goed, nu op dit moment is het weer meer blokhutten op dit moment.
Blokhutten,
ja? Ja.
Voor in de tuin?
Ja. Dat zijn echt, dat gaat tot 50.000 euro voor één bestelling. Dus dat tik wel aan natuurlijk. En dat is wel een hele andere business dan een tafel van 1000 euro.
Ja. Door wie laat jij je adviseren als het gaat om alle aspecten die met ondernemen te maken hebben?
Door de mensen in mijn netwerk. Ik heb veel succesvolle ondernemers in mijn netwerk en ik ga graag met ze sparren.
En dat doe je. Daar heb je niet vast georganiseerd of zo, dat je een weet ik veel raad van advies of zo hebt.
Nee.
Je bent nu 10 jaar bezig, hè?
Ja.
Kun je wat dingen doen die mis zijn gegaan? Kunnen we altijd dingen van leren? Dat je denkt van, oh, dat ging fout, jongen.
Nou, ik denk op één paard wedden. En dat is natuurlijk heel cliché, maar op het moment dat je merkt dat een bepaald product het heel goed doet,
ja,
en je verdient er veel geld mee, dan, je gaat al in op zo'n product, je denkt van, dit is het,
ja,
dan kunnen er dingen gebeuren waardoor dat uiteindelijk toch niet zo blijkt te zijn. Het kan natuurlijk zijn een trend. Hè? Bijvoorbeeld stijgenhout was een trend. En van de een op de andere dag vonden mensen het niks meer. En bijvoorbeeld met parasols. Voor corona verkocht ik best wel veel parasols. En toen had ik een grote partij besteld. En die kwamen niet binnen door de coronatijd natuurlijk. Mm-hmm. Dus dan ben je aan het wachten op een aantal containers. En dan, dan moet je kijken naar andere producten. Mm. En uiteindelijk heb ik daar gewoon mijn les uitgehaald door nu zo'n breed mogelijk assortiment te krijgen. Mm-hmm. Waardoor je niet meer enkel afhankelijk bent van een bepaalde tafel of van een bepaalde parasol. Mm. En eigenlijk alles gewoon spreiden.
En hoe bepaal je welke producten je dan weer in het assortiment haalt of eruit haalt? Dus dat eruit halen kan me voorstellen, als het niet goed doet. Maar hoe bepaal je wat er in het assortiment komt? Dat lijkt me best lastig.
Nou, dat is ook inderdaad best wel lastig. Want het ene jaar wil iedereen hard houden. Het andere jaar wil iedereen geïmpregneerd houden. Het is ook een beetje afhankelijk van wat men op televisie ziet. Bij bepaalde tv-programma's. Mm-hmm. Hoe ik het zelf eigenlijk doe. Ik analyseer veel data op mijn website. En dan kijk ik, waar kijken ze naar? Wat bestellen ze? Maar vooral, wat bestellen ze niet? En dan maak ik de afweging, waarom bestellen ze dit niet? En ik heb een aantal USP's. Ik heb de laagste prijsgarantie. Ik heb de snelste levertijd voor de producten waar ik dealer van ben. Mm-hmm. En ik heb de hoogste reviews. Dus als je die drie punten bekijkt, dan zou ik in theorie eigenlijk van de producten waar ik dealer van ben, de meeste moeten verkopen. Als dat niet het geval is, ja, dan kan er meer aan de hand zijn. Dan kan het niet echt in de mode zijn, om het zo te zeggen.
Ja.
Of er is toch iets niet helemaal, helemaal kloppend. Of de website, de productinformatie is niet goed. Dat eigenlijk.
Hey, schets eens een week uit jouw leven. Want bedoel, je kan je niet overal tegenaan bemoeien inmiddels. Ik heb geen idee hoe groot je bent, want dat zeg je niet. Grapje. Maar ik heb natuurlijk geen idee. Zeg maar, je kan niet alles zelf meer, toch? Zo groot is wel, hè?
Nou ja zeker. Ja. Ik heb heel lang heel veel zelf gedaan.
Ja.
Omdat het best wel lastig is om dingen uit handen te geven natuurlijk.
I know, want je kan het zelf best natuurlijk.
Nou ja, zo stond ik er wel in.
Ja.
Maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Maar goed, bijvoorbeeld de klantenservice heb ik nu volledig uit handen gegeven. Vond ik heel lastig, omdat ik zoiets had van, ja, ik ken mijn producten. Ik heb een assortiment van 3500 producten. Dat gaat van een dure blokhut tot een parasol van 100 euro.
Ja.
Ja, en de technische dingen daarvan, die kun je niet zo 1, 2, 3 iemand leren. Dus ik vond het best wel lastig om die klantenservice uit handen te geven. En toen merkte ik eigenlijk dat het er vooral om gaat dat je de mensen geruststelt en op een hele vriendelijke en nette manier te woord staat.
Mm-hmm.
En dan kunnen ze de klantenservice mensen het uiteindelijk gewoon navragen bij mij of bij een leverancier. Mm-hmm. En dan kunnen ze het eigenlijk nog beter dan ik zelf, omdat die mensen iets meer geduld hebben.
Mm-hmm.
Dus de klantenservice is nu volledig uitbesteed. Die is 80 uur per week bereikbaar.
Mm-hmm.
Dat is volgens mij een hele goede bereikbaarheid voor een bedrijf. Dus geen 9 tot 5, maar mm-hmm, ook in de weekenden en in de avonduren. Transport, dat heb ik natuurlijk ook uitbesteed. Dan heb ik veel voorraad bij transporteurs liggen. Om op die manier eigenlijk een beetje het dropshipment idee te creëren. Ja, waardoor je gewoon snel kunt leveren.
Ja.
Het is dus geen dropshipment, want het is mijn eigen voorraad.
Ja, want en waarom, dat is een goed idee dat je dat zegt, hè? Want waarom heb je die koers niet gekozen? Want je had natuurlijk ook gewoon een turbo dropshipper kunnen worden.
Ja, het zijn andere producten, denk ik. Ik denk niet dat het in deze branche echt een dropshipment branche is.
Nee, om een blokket van 40.000 euro te dropshippen.
Ja, dat denk ik niet. Mm. En dus die koers ben ik niet gaan varen. Maar dus de hardlopers qua voorraad, die heb ik gewoon op eigen voorraad liggen.
Ja.
Die liggen bij de transporteurs. Dan is het vandaag besteld, morgen in huis. Wat in mijn branche best wel uniek is.
Uh-huh.
De meeste concurrenten die doen er een week, sommige 2 weken over om het bij de consument te krijgen.
Uh-huh.
Ja, en tegenwoordig willen mensen toch wel een beetje die Coolblue-mentaliteit van nu besteld, vandaag in huis, uiterlijk morgen in huis.
Ja.
En ja, bij mij hebben ze het wel snel in huis. En met name met parasols bijvoorbeeld. Ja, als de zon schijnt, dan willen ze een parasol. Als het regent, bestelt niemand een parasol. Dus ze willen hem nu hebben, want nu is het mooi weer. En niet volgende week als het dan pas mooi weer wordt.
Hey, jij bent best wel een nerd, hè, las ik ergens. Tenminste, gek op data.
Zo word ik wel vaak genoemd.
Ja, is dat zo?
Nou ja, ik denk het wel. Als dat je passie is, dan
belangrijk, hoe belangrijk is die data?
Heel belangrijk. Ik denk dat je in de tijd waarin we nu leven, moet je daar echt wel druk mee bezig zijn.
Hey, en hoe doe je het? Ik kan me voorstellen, je hebt gebruikersdata. Hè? Dus dat je lekker snuffelt in je Google Analytics van wat er allemaal op je platformen gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook data in de zin van financiële data om je bedrijf te sturen. Ik maak er geen grapjes over nu. Maar heb je dat ook uit handen gegeven of zit je daar bovenop zelf?
Daar zit ik zelf heel erg bovenop. Maar ik ben nu met iemand in zee gegaan die daar advies in gaat geven. Omdat ik natuurlijk, ik word ook groter.
Yeah.
En ik ben daar zelf niet voor naar school gegaan. Nee. Dus dan moet je op een gegeven moment andere
vandaar
mensen.
Mijn vraag. Zeker als je groot, als het echt een groot bedrijf wordt en er gaat echt veel geld in om. En het is wat best wel complex ook. Omdat je natuurlijk met inkoop en je hebt voorraad. En je, dus dat hele financiële management.
Ja, het is heel complex. En daarom, ik heb heel veel altijd zelf gedaan. Maar ik ben daar niet voor naar school gegaan. Ik heb er natuurlijk niet alle verstand
van. Heb je überhaupt nog gestudeerd naar de HAVO?
Ja, zeker. Ik heb de TIO Business School gedaan.
Oh ja?
Superleuk was dat.
Ja?
En dat was leuk omdat de docenten kwamen uit het zakenleven.
Ja, daar heb je er wat aan.
Dus met hun, ik levelde wel met die mensen. Mm. En dat was wel heel erg leuk. Want als ik dan problemen had zakelijk gezien of ik liep ergens tegenaan, dan gaven ze mij advies. En dat was wel heel erg fijn. Want ik was natuurlijk 18 toen ik op de TIO kwam. Heel jong.
Maar jij kon gewoon je eigen case inbrengen elke keer.
Ja, maar dat deden we ook. Dus dan hadden we bijvoorbeeld een case. En dan zei ik tegen de docent van, goh, laten we het even vertalen naar mijn bedrijf. Ja. Dan heb ik er ook nog wat aan.
Ja.
En de docenten vonden dat heel erg leuk.
Ja.
En de leerlingen, die vonden het eigenlijk ook wel prima. Dus dat was een hele leuke tijd. En daarna ben ik naar Bekenstein gegaan. Heb ik een postmaster nog gedaan. En dat was ook superleuk.
Hoe doe jij je marketing?
Ik doe veel zelf. Maar ik heb ook een marketingbureau die die doen dan COCA.
Ja.
En zelf hou ik me bezig met social media en dat soort zaken.
En welke kanalen zijn voor jou van belang?
Facebook en Instagram. Maar met name Facebook nog steeds, terwijl Facebook echt terugloopt. Mm-hmm. Mijn doelgroep is toch wel de mensen die op Facebook zitten nog steeds.
Oude lullen.
Ja.
Mensen met geld die een blokhut in de tuin kunnen voorloven.
Ja. Ja. Ik denk het wel.
Ja. Ja. Hoe belangrijk is je eigen branding?
Nou, daar ben ik nu pas mee begonnen. Ik heb het bedrijf eigenlijk 10 jaar anoniem geleid. In de zin van, mijn gezicht stond niet op de website. Mensen wisten niet dat er een jong meisje achter zat eigenlijk. Mm-hmm. En ik ben nu natuurlijk 10 jaar verder. En ik had zoiets van, het is leuk om een verhaal te delen. En het is natuurlijk ook wel belangrijk als je op een gegeven moment duurdere producten gaat verkopen. Dat je laat zien wie je bent en wat er achter het bedrijf zit. Ja. Want op het moment dat ze een blokhut bestellen, laten ze het soms ook impregneren. Dat wordt door mijn fabrikant gedaan. Dan moeten ze 10 weken op wachten. Dat duurt nu best wel lang, doordat het druk is in de branche. Dan hebben die mensen een 20.000, 30.000 euro overgemaakt. Misschien wel 50.000 euro. En het is natuurlijk 10 weken stil. En dan is het wel heel prettig dat ze gewoon weten van, oké, dit is het bedrijf, dit zit erachter. Ja. Dus met die gedachte kom ik nu zelf iets meer naar buiten. En heb ik ook mijn gezicht op mijn website gezet. Maar dat had ik vroeger niet.
En hoe vind je dat?
Sorry?
Hoe vind je dat? Om zelf het gezicht van het bedrijf te worden.
Ja, wel spannend natuurlijk. Want ik heb dat nooit gedaan. Dus het is wel spannend. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk.
Wat zijn de reacties? Want dan ga ik even terug naar het begin een beetje. Van, ik kan me voorstellen dat er best wel wisselend op gereageerd wordt. Maar ik weet niet hoe jij dat zelf merkt. Nu je wat meer naar buiten komt als ondernemer.
Nou, het wordt voornamelijk wel positief gezien. Want heel veel mensen hadden echt geen idee wat ik eigenlijk deed. Die wisten wel van, ze heeft een online business, maar dat was ook het enige wat ze wisten. En nu lezen ze die verhalen en dan hebben ze er iets meer in beeld bij.
Word je altijd serieus genomen?
Nou, over het algemeen wel. De mensen die me serieus moesten nemen in die beginjaren, die deden dat. Anders had ik natuurlijk geen samenwerkingen, daar kwam het niet op gang. Ik kan me overigens wel één situatie herinneren waarin ik niet serieus werd genomen. Ja. Althans, niet direct. Mm-hmm. Dat was de Bekenstein Business School. Ik kwam daar binnen, ik ging daar een postmaster volgen. Digital marketing, strategie en leiderschap. Nou, we kwamen binnen en de docent zei, iedereen moet zich even voorstellen. En we zaten in zo'n vierkant en ik moest als laatste.
Ja.
Dus de eerste stond op en die zei, ik ben die en die en ik heb 20 jaar werkervaring bij PayPal. Ja. Volgende kwam, ik heb 17 jaar werkervaring bij Subway. Ik kreeg het Spaans benauwd, want ik was 20 op dat moment. En ik dacht, ja, wat moet ik nu zeggen? Want deze mensen zijn dubbel zo oud, hebben 20 jaar werkervaring. Nou, ik stelde me voor en iedereen keek me aan en ze dachten volgens mij echt, die zit in het verkeerde klaslokaal. Want ja, dit klopt niet helemaal. Mm-hmm. En toen hadden we daarna een diner, hadden we met het, met de klas. En ik werd eigenlijk volkomen genegeerd. Dus ik zat daar en ik dacht, ja, volgens mij denken ze nog steeds, die zit
dat
echt...
schoolmeisje ben.
Ja, dit klopt niet helemaal in de zin van, die is gewoon te jong, die is bij de verkeerde studie. Toen hadden we daarna een quiz en toen moest iedereen gaan staan. En als je een vraag fout had, dan moest je gaan zitten. Nou, dan mag je raden wie als laatste overbleef staan en wie de quiz won.
Mm, dat was jij.
Ja, tuurlijk. Dus toen had ik meteen had ik meteen laten zien wie ik was. Het ijs was gebroken en daarna was het een superleuke studie. En toen, gedurende die opleiding, vroegen ze mij ook om hulp. Hadden we projecten en dan... dat was echt heel leuk. Maar op dat moment dacht ik wel, ja, toen werd ik niet serieus genomen.
Nee.
Dus ja, dat eigenlijk.
Maar dan word je dus niet boos?
Nee, tuurlijk niet.
Nee?
Nee.
Er gaan best wel veel verhalen online rond over jonge ondernemers en snel rijk worden. Vat ik het maar even samen. Hè? Met dropshippen, met crypto, met vastgoed. En weet ik. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik denk dat het niet zo werkt over het algemeen. Je hebt natuurlijk uitzonderingen. Je hebt mensen waarbij het wel gelukt is en waarbij wellicht een beetje geluk. Maar uiteindelijk denk ik dat 9 van de 10 mensen die wordt rijk of succesvol door gewoon heel hard te werken. En dat is hoe ik erin sta. Hmm.
Je bent 24 nu. Je wordt heel oud. Dus je hebt nog iets van, 70 jaar te gaan of zo, weet je wel. Laten we die eerste 5 daarvan eens pakken. Dus tot je 30ste. Als je 30 bent en ik heb jou hier weer op bezoek, waar sta je dan?
Nou, ik heb niet echt een einddoel. Nee. Dus ik heb nu op dit moment, wat ik doe, vind ik superleuk. En dat is denk ik het belangrijkste, dat je iets doet wat je leuk vindt.
Ja.
En het doel is om dit uit te bouwen, met name internationaal. En eigenlijk vooral door te gaan hoe ik het doe, maar wel mee te gaan met de tijd. Want er gebeurt natuurlijk van alles, daarop in te spelen. Maar er is niet echt een einddoel. Dus ik kan niet zeggen van, daar sta ik over 5 jaar. Vooral doen wat ik leuk vind, dat is wat ik nu doe. En ik zou dit mijn hele leven kunnen blijven doen.
Ja. Want hoeveel omzet haal je nu al uit buitenland? Is dat een klein gedeelte nu?
Ja, of? Best wel veel, omdat dat voornamelijk projecten zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bed and breakfast met Pipowagens of met blokhutten. Of projecten die...
Pipowagens?
Ja.
Dat zijn van die caravanachtige dingetjes. Van
ik denk dat de vroegere generaties keken natuurlijk al
Pipo de Clown en Mamalou. Ja,
ja die keken dat.
Ja,
ja. Ver voor mijn tijd.
Ja, ver voor jouw tijd.
Maar goed, dat is een product en dat heeft zijn charme. Niet iedereen vindt dat, maar er is een doelgroep voor.
Iedereen die B&B vol liefde heeft gekeken, die zag er eentje
staan. Die kent het,
Die
kent het, zeker. En je kunt daar best wel rendement uithalen. Zo'n Pipowagen kost tussen de 5.000 en 10.000 euro. Gaat, denk ik, 15 jaar mee. Nou ja, als je het voor 50 tot 100 euro per nacht zou kunnen verhuren met 50% bezetting, dan kun je best wel rendement maken.
Zou je de stap naar vastgoed willen maken dan? Want laat ik zo zeggen, in hoeverre, als je naar de toekomst kijkt, je doet wat je wil. Hè? Je bent nu een e-commerce onderneming, je verkoopt, ik noem maar even, houten producten. Noem ik het maar even, is te simpel, met respect. Maar hoe zou dat kunnen evolueren? Hoe zou dat echt kunnen veranderen? Sta je er ook open voor dat ik jou over 5 of 10 jaar spreek en dat je misschien helemaal geen e-commerce meer doet, maar dat je in het vastgoed zit? Of dat je 20 B&B's met Pipowagens runt? Of hoe zie je dat?
Nou, wellicht erbij, maar mijn passie is wel echt internet. En daar is het natuurlijk ook ontstaan.
Ja.
Dus ik zou toch wel het liefst altijd iets blijven doen met online en met data, websites.
Ja, ja.
Dat is gewoon wat ik leuk vind.
Mm-hmm.
En wellicht daarnaast investeren of vastgoed op den duur.
Ja.
Maar op dit moment, ik doe wat ik leuk vind. En dat is toch alles met online.
Is dat eenzaam?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Nee, je moet gewoon de mensen om je heen zoeken die het ook leuk vinden.
Tot slot, als jij jonge ondernemers spreekt, 20ers of misschien nog wel iets jonger, die plannen hebben om te ondernemen, ambities, maar hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Wat is jouw advies dan?
Nou, het belangrijkste is iets doen wat je leuk vindt. Wat ik al een paar keer zei, maar goed. Omdat je moet het lang volhouden.
Ja.
Kijk, het is niet de eerste paar jaar verdien je niet zoveel geld. Dan mag je handen dichtknijpen als je überhaupt kiet speelt.
Ja.
En alles wat je dan, als je wel wat verdient, dan zou je moeten herinvesteren in het bedrijf.
Mm-hmm.
En dan moet je wel een lange adem hebben. En de jongere generaties nu, die zijn nogal ongeduldig. En die denken, hè, op basis van wat ze zien op TikTok, dat ze binnen een week miljonair zijn. Maar ja, zo werkt het naar mijn mening niet. Dus zoek iets wat je leuk vindt en zorg dat je daar goed in wordt. En we leven nu in een tijd waarin ontwikkeling heel makkelijk is, vind ik. Ja. Je kunt jezelf opleiden, je kunt boeken gaan lezen, je kunt video's kijken op YouTube. En ja, als je er dan echt voor gaat, dan ja, als je maar hard genoeg doorwerkt, dan wordt het zeker wat, denk ik.
Mag ik je danken voor dit gesprek en heel veel succes wensen met je onderneming.
Dankjewel.
En dankjewel voor het kijken naar een gesprek met Annemijn Otte, een jonge, ambitieuze ondernemer, zoals we er hier meer hebben op het platform. Dus denk je nou van, hé, dit was een tof gesprek en ik wil er nog meer zien, blijf dan even hangen, zometeen twee nieuwe. Hieronder kun je abonneren en denk je nou hieronder abonneren, ik zit te luisteren naar de podcast. Ook daar kun je abonneren. Dankjewel voor het luisteren als je naar de podcast zit te luisteren. Voor nu, dankjewel. Hoi! I'm